Iedereen van harte welkom. We hebben een heel uitdagend onderwerp. Christenen, politiek en regeren. Wat niet op de poster stond, heb ik erachter gezet macht. Het gaat om macht tenslotte in alles als het over politiek gaat. En het charmante detail is eigenlijk dat afgelopen week was er een symposium van Andries Knevel. Ik weet niet of jullie het hebben gezien. Het is op de televisie geweest. En dat heette Christenen en politiek. Dat regeren zat er nog net niet bij. Maar christenen en politiek. Wie van jullie heeft het gezien, christenen en politiek? Niemand? Hoi, kom binnen met je knecht. Het is eigenlijk jammer dat jullie het niet gezien hebben. Christenen en politiek, er staat een heel wat kopstukken. André Rauwvoet was er onder andere en enkele andere theologen die er waren. En de vraag was eigenlijk van, is het nog wel een noodzaak voor christelijke politiek? En er was er ook een bijdrage van ene meneer Paul Visser, die kennen jullie wel, hè, vanuit Rotterdam, die vanuit zijn toenmalige kerk allerlei verslaafden en zo hielp. En die heeft gezegd van, jullie moeten eens een keer ophouden met je christelijke politiek en je moet je gewoon aansluiten bij de bestaande politieke partijen. En eigenlijk zeg ik van, ik ben het nog deels met die dominee eens, alleen vanuit een heel andere motivatie, een heel andere gedachtegang. Want ook deze dominee is natuurlijk niet echt een christen, als ik het zo mag uitdrukken. Die ziet daar ook helemaal niks in. En je moet je ook afvragen van, wat moet een christen eigenlijk in de politiek? Wat ik zal doen is, ik hou een korte inleiding. Ik zal de indeling geven van de lezing, zodat je ongeveer al een beeld kan vormen wat je kan verwachten. Want dat lijkt me wel handig, want kijk, wat je op een poster kwijt kan, is natuurlijk heel erg weinig. Zie je nou, dat waren wel drie knotsen van woorden natuurlijk, hè? Christenen, politiek, regering. Maar dan moet je toch wel gaan afvragen, ja, en waar gaat het nou specifiek om? Nou, zeg je, ja, dat gaat over politiek en regeren. Oké, dat is natuurlijk wel zo. Maar eigenlijk zou je op zo'n poster veel meer kwijt kunnen. Maar wat je wil doen is dat je in ieder geval een eyecatcher hebt. Dat je zegt van, nou, enig idee wat het is. En ik ben wel eens een keer verweten, ik geloof dat die man Erik heeft, niet van, dat het toch wel allemaal heel cryptisch was wat ik op die poster neerzette. Maar daar heeft hij ook deels wel gelijk in, hè, want... Soms is het ook heel erg cryptisch. En ik zou ook wel graag willen om wat meer informatie daarover te geven. Maar dat is bar moeilijk op zo'n poster. Het is al een A0 poster, het is toch vrij groot. En toch is het zo dat je dan veel te weinig op... Als je dus te veel tekst erop zet, dan leest niemand het meer. Ik weet niet of jullie regelmatig naar posters kijken. Ook die hele dure plekken, hè, die duur betaalde plekken. Nou, er zijn soms hele mooie foto's op. Maar als je er langs hebt gelezen, denk je, waar gaat het over? Je leest eigenlijk niet waar het over gaat, want zeker als je in de auto zit, dan ben je er snel voorbij. En onze gele posters met die zwarte letters, die vallen op. En we zijn tegenwoordig niet meer de enige die een gele poster heeft met zwarte letters. Ik geloof als er een rommelmarkt is, dan hebben ze dat ook. Ja. Maar het valt in ieder geval op. Het valt in ieder geval op. Ik zal een korte toelichting geven in een korte inleiding. Waar gaat het nu eigenlijk precies over? Maar eigenlijk is de overal vraag, is het de bedoeling dat christenen politieke macht uitoefenen? En zo ja, waarom dan? En zo niet, wat dan? Of ligt hun macht, of politiek, of hoe je het ook wil noemen, misschien elders? Nou, daar hoop ik ook in de lezing antwoord op te geven. Als het gaat om de indeling van de lezing, dan is het eigenlijk te verdelen van... Wat is er nou met de christenen gebeurd, zeg maar, in de eerste paar eeuwen? En met name eigenlijk de eerste eeuw na Christus. Want daar weten we redelijk wat vanaf. Hè. Er zijn brieven geschreven door Paulus en door Johannes en door Petrus. Dat is allemaal in de eerste eeuw gebeurd. En daar kan je dus in ieder geval uitlezen wat nou Gods bedoeling is van christenen, kinderen Gods, noem ik ze liever. Wat is nu eigenlijk precies de bedoeling? Wat zou God nou eigenlijk willen dat zijn volk zou gaan doen? Zouden wij in de politiek moeten gaan? Zouden we in de Senaat moeten gaan? Had Paulus misschien wel moeten proberen om in de Romeinse Senaat te komen? Om macht uit te oefenen? En misschien was hij dan wel niet gemarteld en gedood. Hè? En dat geldt eigenlijk ook voor Petrus. Ze hebben het niet gedaan. En ook wel bewust. En daar kom ik straks nog wel op terug. Ik zal dan een overview geven wat er in het christendom is gebeurd na de eerste paar eeuwen. Ook op het moment dan op een gegeven moment dat het een staatsgodsdienst wordt. In het laatste gedeelte van de vierde eeuw. Hoe het dan is gegaan met de katholieke kerk, maar ook met de reformatie. Wat voor macht ging er eigenlijk uit vanuit mensen die het christendom aanhingen? En nou zeg ik het wel heel breed. Wat hebben ze gedaan? En wat was hun motivatie om de dingen te doen die ze deden? Heeft dat ook eeuwigheidswaarde? Is dat ook de wil van God wat ze gedaan hebben? En tegelijkertijd zeg ik ook aan jullie en aan mijzelf van, doen wij nou de dingen waarvan God zegt dat we die moeten doen? En dat is dus de vraag die in ieder zich eigenlijk moet stellen. En ik hoop ook aan het eind van de lezing dat ieder voor zichzelf het heeft gevonden of een invulling heeft gegeven over deze vraag. Van wat is nou Gods bedoeling met jou en met mij, als je christen bent, in deze tijd? Toch nog maar politiek bedrijven, toch nog proberen invloed uit te oefenen, toch nog proberen om slechte wetten tegen te houden, of slechte wetten in ieder geval verzachten, zoals de voormalige SGP-leider dat zei. Hij zegt, ja, we hebben niet zoveel kunnen doen, maar we hebben in ieder geval bepaalde wetgeving kunnen verzachten. Er gaat nu weer bijvoorbeeld, gaan we stemmen op, om een foetus na de 24e maand, om die toch nog te kunnen dat is de dracht van een olifant, geloof ik. De 24e week, om dat toch nog op te rekken. En je ziet dus dat iedereen vanuit de christelijke politiek, die staat op zijn achterste benen. En er is meteen zijn er vragen gesteld aan de minister en de verontrusting. En we weten ook dat de SGP jongeren, die hebben ook geprotesteerd vanwege de advertenties van Second Life. Second Life is eigenlijk een soort advertentie, die roept je om toch overspel te bedrijven. Ja, naast de vrouw of de man die je hebt, is het toch ook wel gezellig om iemand anders nog te hebben daarnaast. En ze hebben dus nul op het orkest gekregen. En dat heeft dus te maken met het feit dat het christenen zijn die dat zeggen. Dat is algemeen duidelijk. Neem eens een keer het rookverbod, hè. Dat is toentertijd uitgegaan van D66. En iedereen adopteert dat. Had dus een christelijke partij dat gedaan, zei, dan hebben die christenen weer. Dat gaan we dus torpederen. En dat is gewoon zo. Je ziet dus dat op een gegeven moment heeft, ik geloof de huidige SGP-leider, die heeft nog eens een keer bij minister-president Rutte op aangedrongen om toch iets te zeggen over die vermaledijde advertenties van Second Life. Daar kreeg hij dus ook nul op het request. Hij is uitgenodigd bij Pauw en Witteman. Ik heb gelukkig er nog een stukje van kunnen zien. En dan werd hij dus in de mangel genomen door drie andere personen die daar absoluut op tegen zijn. Dus die arme man die werd daar dus, hij hield stand overigens. Maar de kans dus om je stem te laten horen hierover is uitermate gering. Maar de vraag die toch daarbij gesteld moet worden, ook aan die SGP-leider, is dat nou wat God wil dat je zal doen? Wil je proberen het fatsoen van de mens, wil je dat inbedden door bepaalde wetten die je niet fijn vindt om die tegen te houden? Is dat wat toe God ons geroepen heeft? Dat is eigenlijk een vraag die iedere christen zich zou moeten stellen. Of je nou gereformeerd bent of van Pinksteren of ik weet al van wat voor groepering je ook bent. Dat is de vraag die je moet stellen. Is dat wat God wil? Is dat de invloed die jij en ik als christenen moeten uitoefenen in deze wereld? Ik ben nog steeds even bij die indeling. Het gaat dus hierom. En je kunt ook grofweg eigenlijk zeggen dat tot de tweede eeuw van onze jaartelling wij in ieder geval zeker weten wat de gemeente van Jezus Christus, hoe die geruild en gezeild heeft. Maar dat daarna, ook als je dus kijkt in de geschiedenisboeken, wordt het een beetje diffuus. Tenminste als het dus gaat om het christendom. En nou zeg je misschien, Walter, ga je ons geschiedenisles geven? Ja, maar niet alleen. Ik wil het eigenlijk omdraaien. Wat voor les zit er in de geschiedenis? Dat is iets anders. Wat heeft de geschiedenis ons als christenen te vertellen? Hoe is het gegaan en is het succesvol geweest? Als je zegt, want het heeft een grote vlucht genomen, het christendom in de algemeenheid, dan is dat een succes. Maar als je dan ook zegt van, zijn dat nou allemaal christenen die ook kinderen God zijn? Dan denk ik dat het antwoord absoluut nee zal moeten zijn. Dus hoe meer je iets verwatert, hoe laagdrempeliger je iets maakt, hoe gemakkelijker je het maakt, hoe meer je het hebt over fatsoen en nette regels, hoe meer mensen je krijgt. Hoe meer je zou het hebben wanneer je mensen gaat aanspreken op hun zonde, hoe meer mensen zullen weggaan. Zo werkt dat dus. He, als je jezelf moet gaan verloochenen, als er een scherpe prediking is, dan zul je zien dat heel veel mensen het laten afweten. Want ze hebben liever dus een prediking waar ze zeggen, nou, dat is een leuk, gezellig onderwerp en God houdt van ons en God houdt van jou. Ik ben oké, jij bent oké, laten we elkaar in onze waarde en ga me alsjeblieft niet vertellen dat ik zonde doe. Nou, dan heb je dus nooit gelezen wat in de evangelie staat. He, dat de Heer Jezus ook diverse keren tegen mensen zei van, zondig niet meer. Dat is dus heel belangrijk om niet meer te zondigen. Want zonder, als je dus zondigt, dan kan je ook niet bij de Heere God zijn. Laat staan dat je dan behouden bent als je daarin volhardt. Dat is dus een keiharde geestelijke wet. Net zo goed als in het begin in het paradijs het een keihard geestelijke wet was. Dat als dit ene gebod overtreden zou worden, dat de dood zou intreden. Dat is dus een keiharde geestelijke wet. En dan kan je zeggen, ja, het bevalt me niet, maar dat zijn Gods wetten. En de godswetten, dat bevalt niet iedereen natuurlijk. Niet iedereen zal zeggen, nou, dat vind ik. Iedereen van harte welkom. We hebben een heel uitdagend onderwerp. Christenen, politiek en regeren. Wat niet op de poster stond, heb ik erachter gezet, macht. Het gaat om macht tenslotte, in alles als het over politiek gaat. En het charmante detail is eigenlijk dat afgelopen week was er een symposium van Andries Knevel. Ik weet niet of jullie het hebben gezien. Iedereen van harte welkom. We hebben een heel uitdagend onderwerp. Christenen, politiek en regeren. Wat niet op de poster stond, heb ik erachter gezet, macht. Het gaat om macht tenslotte, in alles als het over politiek gaat. En het charmante detail is eigenlijk dat afgelopen week was er een symposium van Andries Knevel. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, dat is op de televisie geweest. En dat heette Christenen en Politiek. Dat regeren zat er nog net niet bij, maar Christenen en Politiek. Wie van jullie heeft het gezien, Christenen en Politiek? Niemand? Hoi, kom binnen met je knecht. Het is erg jammer dat jullie het niet gezien hebben. Christenen en politiek, er staat een heel wat kopstukken. André Rauwvoet was er onder andere en enkele andere theologen die er waren. En de vraag was eigenlijk van, is het nog wel een noodzaak voor christelijke politiek? En er was er ook een bijdrage van ene meneer Paul Visser, die kennen jullie wel, hè, vanuit Rotterdam. Die heeft vanuit zijn toenmalige kerk allerlei verslaafden en zo hielp. En die heeft gezegd van, jullie moeten eens een keer ophouden met je christelijke politiek en je moet je gewoon aansluiten bij de bestaande politieke partijen. En eigenlijk zeg ik van, ik ben het nog deels met die dominee eens, alleen vanuit een heel andere motivatie, een heel andere gedachtegang. Want ook deze dominee is natuurlijk niet echt een christen, als ik het zo mag uitdrukken. Die ziet daar ook helemaal niks in. En je moet je ook afvragen van, wat moet een christen eigenlijk in de politiek? Wat ik zal doen is, ik hou een korte inleiding. Ik zal de indeling geven van de lezing, zodat je ongeveer al een beeld kan vormen wat je kan verwachten. Want dat lijkt me wel handig, want kijk, wat je op een poster kwijt kan, is natuurlijk heel erg weinig. Zie je nou, dat waren wel drie knotsen van woorden natuurlijk, hè? Christenen, politiek, regering. Maar dan moet je toch wel gaan afvragen, ja, en waar gaat het nou specifiek om? Nou zeg je, ja, dat gaat over politiek en regeren. Oké, dat is natuurlijk wel zo. Maar eigenlijk zou je op zo'n poster veel meer kwijt kunnen. Maar wat je wil doen is dat je in ieder geval een eyecatcher hebt. Dat je zegt van nou, enig idee wat het is. En ik ben wel eens een keer verweten. Ik geloof dat die man Erik heeft. Dat het toch wel allemaal heel cryptisch was wat ik op die poster neerzette. Maar daar heeft hij ook deels wel gelijk in. Hè? Want soms is het ook heel erg cryptisch. En ik zou ook wel graag willen om wat meer informatie daarover te geven. Maar dat is bar moeilijk op zo'n poster. Het is al een A0 poster, het is toch vrij groot. En toch is het zo dat je dan veel te weinig op... Als je dus te veel tekst erop zet, dan leest niemand het meer. Ik weet niet of jullie regelmatig naar posters kijken. Ook die hele dure plekken, hè, die duur betaalde plekken. Nou, daar zijn soms hele mooie foto's op. Maar als je er langs hebt gereden, denk je, waar gaat het over? Je leest eigenlijk niet waar het over gaat. Want zeker als je in de auto zit, dan ben je er snel voorbij. En onze gele posters met die zwarte letters, die vallen op. En we zijn tegenwoordig niet meer de enige die een gele posters heeft met zwarte letters. Ik geloof als er een rommelmarkt is, dan hebben ze dat ook. Ja. Maar het valt in ieder geval op. Het valt in ieder geval op. Ik zal een korte toelichting geven in een korte inleiding. Waar gaat het nu eigenlijk precies over? Maar eigenlijk is de overal vraag, is het de bedoeling dat christenen politieke macht uitoefenen? En zo ja, waarom dan? En zo niet, wat dan? Of ligt hun macht of politiek, of hoe je het ook wil noemen, misschien elders. Nou, daar hoop ik ook in de lezing antwoord op te geven. Als het gaat om de indeling van de lezing, dan is het eigenlijk te verdelen van wat is er nou met de christenen gebeurd, zeg maar, in de eerste paar eeuwen, en met name eigenlijk de eerste eeuw na Christus, want daar weten we redelijk wat vanaf, hè. Er zijn brieven geschreven door Paulus en door Johannes en door Petrus. Dat is allemaal in de eerste eeuw gebeurd. En daar kan je dus in ieder geval uitlezen wat nou Gods bedoeling is van christenen, kinderen Gods, noem ik ze liever. Wat is nu eigenlijk precies de bedoeling? Wat zou God nou eigenlijk willen dat zijn volk zou gaan doen? Zouden wij in de politiek moeten gaan? Zouden we in de Senaat moeten gaan? Had Paulus misschien wel moeten proberen om in de Romeinse Senaat te komen? Om macht uit te oefenen? En misschien was hij dan wel niet gemarteld en gedood. Hè? En dat geldt eigenlijk ook voor Petrus. Ze hebben het niet gedaan. En ook wel bewust. En daar kom ik straks nog wel op terug. Ik zal dan een overview geven wat er in het christendom is gebeurd na de eerste paar eeuwen. Ook op het moment dan op een gegeven moment dat het een staatsgodsdienst wordt. In het laatste gedeelte van de vierde eeuw. Hoe het dan is gegaan met de katholieke kerk, maar ook met de reformatie. Wat voor macht ging er eigenlijk uit vanuit mensen die het christendom aanhingen? En nou zeg ik het wel heel breed. Wat hebben ze gedaan? En wat was hun motivatie om de dingen te doen die ze deden? Heeft dat ook eeuwigheidswaarde? Is dat ook de wil van God wat ze gedaan hebben? En tegelijkertijd zeg ik ook aan jullie en aan mijzelf van, doen wij nou de dingen waarvan God zegt dat we die moeten doen? En dat is dus de vraag die aan ieder zich eigenlijk moet stellen. En ik hoop ook aan het eind van de lezing dat ieder voor zichzelf het heeft gevonden of een invulling heeft gegeven over deze vraag. Van wat is nou Gods bedoeling met jou en met mij, als je christen bent, in deze tijd? Toch nog maar politiek bedrijven, toch nog proberen invloed uit te oefenen, toch nog proberen om slechte wetten tegen te houden, of slechte wetten in ieder geval verzachten, zoals de voormalige SGP-leider dat zei. Hij zegt, ja, we hebben niet zoveel kunnen doen, maar we hebben in ieder geval bepaalde wetgeving kunnen verzachten. Er gaat nu weer bijvoorbeeld, gaan we stemmen op, om een foetus na de 24e maand, om die toch nog te kunnen appen. Dat is de dracht van een olifant, geloof ik. Maar de 24e week, om dat toch nog op te rekken. En je ziet dus dat iedereen vanuit de christelijke politiek, die staat op zijn achterste benen. En er is meteen zijn er vragen gesteld aan de minister en de verontrusting. En we weten ook dat de SGP-jongeren, die hebben ook geprotesteerd vanwege de advertenties van Second Life. Second Life is eigenlijk een soort advertentie. Die roept je om toch overspel te bedrijven. Ja, naast de vrouw of de man die je hebt, is het toch ook wel gezellig om iemand anders nog te hebben daarnaast. En ze hebben dus nul op het request gekregen. En dat heeft dus te maken met het feit dat het christenen zijn die dat zeggen. Dat is algemeen duidelijk. Neem nog eens een keer het rookverbod. Hè. Dat is toentertijd uitgegaan van D66. En iedereen adopteert dat. Had dus een christelijke partij dat gedaan, dan hebben die christenen weer. Dat gaan we dus torpederen. En dat is gewoon zo. Je ziet dus dat op een gegeven moment heeft, ik geloof de huidige SGP-leider, die heeft nog eens een keer bij minister-president Rutte op aangedrongen om toch iets te zeggen over die vermaledijde advertenties van Second Life. Daar kreeg hij dus ook nul op het request. Hij is uitgenodigd bij Pauw en Witteman. Ik heb er nog een stukje van kunnen zien. En dan werd hij dus in de mangel genomen door drie andere personen die daar absoluut op tegen zijn. Dus die arme man die werd daar dus, hij hield stand overigens. Maar de kans dus om je stem te laten horen hierover is uitermate gering. Maar de vraag die toch daarbij gesteld moet worden, ook aan die SGP-leider. Is dat nou wat God wil dat je zal doen? Wil je proberen het fatsoen van de mens, wil je dat inbetten door bepaalde wetten die je niet fijn vindt om die tegen te houden? Is dat wat God ons geroepen heeft? Dat is eigenlijk een vraag die iedere christen zich zou moeten stellen. Of je nou gereformeerd bent of van Pinksteren of ik weet of wat voor groepering je ook bent. Dat is de vraag die je moet stellen. Is dat wat God wil? Is dat de invloed die jij en ik als christenen moeten uitoefenen in deze wereld? Ik ben nog steeds even bij die indeling. Het gaat dus hierom. En je kunt ook grofweg eigenlijk zeggen dat tot de tweede eeuw van onze jaartelling wij in ieder geval zeker weten wat de gemeente van Jezus Christus, hoe die gereild en gezeild heeft. Maar dat daarna, ook als je dus kijkt in de geschiedenisboeken, wordt het een beetje diffuus. Tenminste als het dus gaat om het christendom. En nou zeg ik van, nou zeg je misschien, Walter, ga je ons geschiedenisles geven? Ja, maar niet alleen. Ik wil het eigenlijk omdraaien. Wat voor les zit er in de geschiedenis? Dat is iets anders. Wat heeft de geschiedenis ons als christenen te vertellen? Hoe is het gegaan en is het succesvol geweest? Als je zegt, van het heeft een grote vlucht genomen, het christendom in de algemeenheid, dan is dat een succes. Maar als je dan ook zegt, van zijn dat nou allemaal christenen die ook kinderen God zijn, dan denk ik dat het antwoord absoluut nee zal moeten zijn. Dus hoe meer je iets verwatert, hoe laagdrempeliger je iets maakt, hoe gemakkelijker je het maakt, hoe meer je het hebt over fatsoen en nette regels, hoe meer mensen je krijgt. Hoe meer je zou het hebben wanneer je mensen gaat aanspreken op hun zonde, hoe meer mensen zullen weggaan. Zo werkt dat dus. He, als je jezelf moet gaan verloochenen, als er een scherpe prediking is, dan zul je zien dat heel veel mensen het laten afweten. Want ze hebben liever dus een prediking waar ze zeggen, nou, dat is een leuk, gezellig onderwerp en God houdt van ons en God houdt van jou. Ik ben oké, jij bent oké, laten we elkaar in onze waarde en ga me alsjeblieft niet vertellen dat ik zonde doe. Nou, dan heb je dus nooit gelezen wat in de evangelie staat. He, dat de Heer Jezus ook diverse keren tegen mensen zei van, zondig niet meer. Dat is dus heel belangrijk om niet meer te zondigen. Want zonde, als je dus zondigt, dan kan je ook niet bij de Heere God zijn. Laat staan dat je dan behouden bent als je daarin volhardt. Dat is dus een keiharde geestelijke wet. Net zo goed als in het begin in het paradijs het een keihard geestelijke wet was. Dat als dit ene gebod overtreden zou worden, dat de dood zou intreden. Dat is dus een keiharde geestelijke wet. En dan kan je zeggen, ja, het bevalt me niet, maar het zijn Gods wetten. En de godswetten, dat bevalt niet iedereen natuurlijk. Niet iedereen zal zeggen, nou, dat vind ik nou heel fijn. Heel fijn is dat. God zoekt daarom ook mensen die dus echt bereid zijn om zijn wegen te gaan bewandelen. Om heilig voor zijn aangezicht te staan. Daar zal ik het dus ook over hebben. En dan zal ik het hebben, wat is macht? Het is heel belangrijk om te weten, wat is macht? En wat is politieke macht? Er is een definitie van. En die zal ik straks dan ook even oplezen. En als laatste zal ik dus ook zeggen, maar waartoe is de mens Gods geroepen? Waartoe zijn christenen, echte christenen, die wedergeboren zijn? Dat is in Amerika zeggen ze, je bent een born again Christian. Nou, oké, op een gegeven moment is dat ook een afgezaagde uitdrukking hoor. Dus dat is dan een soort kreet is dat geworden. Maar in principe is dat zo, een echte christen is wedergeboren. Je kan ook een christen zijn in naam. En je kunt ook een christen zijn doordat je echt een keuze hebt gemaakt voor Jezus Christus. En dan komt dus ook het punt van, de Bijbel zegt ook dat de mens Gods tenminste, zal heersen als koning. Dus er is wel sprake van macht en er is ook sprake van heersen. Als je kijkt hoe dat in het begin is gegaan, doe ik heel even kort, want ik zal er straks uitvoeriger op ingaan. Dan zie je ook dat van het begin af aan, dat het Gods bedoeling is geweest, dat de mens zou heersen over zijn schepping hier op aarde. En daar is geen spel tussen te krijgen. En er komt nog iets anders bij. Anders dan bij de engelen Gods is het dus zo dat God zegt dat hij zijn beeldenis heeft gelegd in jou en mij. God wil dus een stuk van zichzelf terugzien in de mens die hij geschapen heeft. Hij heeft dus een hoge, zeer hoge positie gegeven. Hij was de pinnacle, zeg maar, van de schepping. Hij was het hoofd daarvan. Hij wilde dus ook dat er geregeerd zou worden over deze aarde. Over alles. Als we dus nu kijken, maar even een klein uitstapje. Als je nou eens kijkt wat er nu gebeurt op deze aarde, en dan ben ik zeker geen milieuactivist, maar in een heleboel dingen die ze zeggen, daar zit wel een waarheid in. We hebben alles verslonst, we hebben alles laten vervuilen. Alleen maar voor gewin, voor economisch gewin. Ook in deze tijd, dan, je weet het, de discussie over schaliegas en dergelijke. En echt geloof me, ik doe niet aan politiek of zoiets dergelijks. Ik hou wel alles bij, ik wil wel alles weten. Maar als je dus ziet dat de overwegingen zijn dan ook echt van, oké, het is schadelijk. Maar wat if? Wat indien we het niet doen en de economie naar de knoppen gaat, zijn we dan niet veel verder? Kan je het liever niet zo hebben dat de mensen in Boksmeer het dan even een probleem hebben met hun huizen en met verzakkingen? Dat betalen we dan wel weer terug. Dus het is in deze wereld altijd een afweging tussen wat goed is voor mensen en wat goed is voor de economie. En dat laatste wint het eigenlijk altijd. Maar dit is in ieder geval het begin van Gods plan. Ik zal het natuurlijk straks wat nader uitwerken. Maar ik wilde het even ertussendoor hebben gehad om te laten zien. De mens is er inderdaad om te heersen. De vraag is alleen, is het de politieke macht? Is dat wat God wil? Het is dus zo dat in de eerste eeuwen, dus nogmaals, ik kom daar straks even op terug. In de eerste eeuwen zijn er heel veel vervolgingen geweest van christenen. Er zijn heel veel christenen gedood. Er zijn dus mensen geweest die zijn aan het rekenen geslagen en die hebben gezegd, vanaf het begin van het christendom tot nu toe zijn ongeveer 70 miljoen christenen vermoord vanwege hun geloof. Nou, die hebben een hele ingewikkelde teller aan, dat ze dat kunnen uitrekenen. Ik geloof dat niet. Ik geloof wel dat het er veel zijn. Maar volgens mij is dat niet te berekenen, hè, over de afgelopen 2000 jaar. Maar het is wel waar, ook nu nog worden christenen vervolgd vanwege hun geloof. En zeker ook in islamitische landen. Dat is toch zo. Maar er is op een gegeven moment in de geschiedenis een keerpunt gekomen. En dat is eigenlijk gebeurd. Het begon eigenlijk bij Constantijn de Grote. Die goede man, tussen aanhalingstekens, dat goede even tussen aanhalingstekens, die wordt versleten voor een echt christen. Hij is dus iemand waarvan ze zeggen, die heeft zich bekeerd tot het christendom. En we zien dan ook dat hij bij het edict van Milaan, ik zal er niet verder op ingaan, maar dat is dus in ieder geval gebeurd. Daar heeft hij met zijn co-keizer, zeg ik dan maar even, want het waren een stuk of vier keizers in die tijd, maakte die dus het edict van Milaan en toen hebben ze dus een eind gemaakt aan alle christenvervolgingen, maar ook vervolgingen van andere godsdiensten en richtingen. En op een gegeven moment heeft hij zich dus ook bekeerd, want op een gegeven moment is hij een gevecht aangegaan. Ik weet niet precies in welke periode het is geweest, dat kan wel iets eerder geweest zijn dan in 3013 toen dat edict werd afgesloten. Ik denk dat het misschien in 3007 is geweest. Toen was het dus zo dat hij een gevecht aanging met een van zijn tegenstanders, want dat was dus heel gebruikelijk in die tijd. Hè. Het is echt zo, hè. Het was gewoon gebruikelijk om dus de oorlog te voeren. Vinden jullie misschien gek, maar dat was gebruikelijk. Soms was het gewoon weer de tijd om oorlog te voeren. En misschien zeg je gewoon, wat is dit nou toch? Nou, je kunt het zelfs in de Bijbel lezen, weet je dat, in het Oude Testament. Dan staat er dus heel droog van dat het dus eigenlijk weer tijd was om oorlog te voeren. En de reden waarom oorlogen worden gevoerd is altijd uitbreiding van macht. Er is geen andere reden. Er is geen andere reden. Het was niet de reden van, jongens, we hebben te veel mensen, we moeten weer eens geen oorlog voeren. Nee, het had er dus mee te maken dat je je macht wilde uitbreiden. Macht is dus altijd een factor geweest in deze wereld. En daar kom ik natuurlijk straks op terug, omdat de duivel heeft dat ingebracht in deze wereld. Macht, daar draait het allemaal om. Dat is in de politiek zo. Ik heb in een van de andere lezingen ook geroepen, van dat een van de vorige leiders van GroenLinks, die heeft gezegd, ze zei, het gaat alleen om de macht. En daar is geen woord Spaans bij, natuurlijk is dat zo. Als je politiek wil bedrijven, dan wil je toch invloed uitoefenen. Je wil graag jouw idealen, wil je eigenlijk opleggen aan anderen. Je wil eigenlijk dat ze genieten van jouw idealen, ook al zijn ze niet zo gecharmeerd van jouw idealen. Dus die politieke macht, die is er eigenlijk voor om de idealen die jij hebt, om die eigenlijk op te leggen aan anderen. En eigenlijk zouden ze moeten genieten van de idealen die jij hebt. En het vervelende is, juist in deze wereld, dat niet alle mensen kunnen genieten van jouw idealen, want ze hebben hele andere idealen. Nou, ik heb het gehad over abortus, maar denk eens aan euthanasie en dergelijke. Nou, dat zijn idealen van D66. Fantastisch. Het humanisme die zegt dat ook. Het humanisme is een experiment van een goed en mooi leven. En toen heb ik ook gezegd, nou, volgens mij zijn jullie een apostel van de dood. Want jullie omarmen de euthanasie over de abortus. En ook om het recht om jezelf te doden. Dan vind ik het zo raar, hè, dat ze zeggen een uniek experiment voor een mooi en goed leven. En wat doe je? Je verkondigt de dood. Ik vind dat heel apart. Dat zijn weer hun idealen. En je begrijpt natuurlijk, zeker onder christenen, dat ze zeggen, ja, maar moet je eens horen, abortus, euthanasie, kiezen voor de dood, zeker niet. Maar dit is toch wat er hoe langer hoe meer in zal komen. En de christelijke politiek kan dit dus niet meer tegenhouden. Maar de vraag is alleen maar, waarom zou je tegenhouden? Misschien komen we daar straks nog even op terug. Ik wil er eigenlijk niet te lang op ingaan. Maar dat gaat er dus om van, waartoe heeft God je geroepen? Wat moet je doen? Moet ik mensen fatsoen aanpraten? Wil ik ze dwingen door een wet en door idealen die ik als christen heb? Want ook christenen zeggen dat ze idealen hebben. Weet je wat zo gek is? Er staan helemaal geen idealen in de Bijbel. Althans, ze worden niet zo genoemd. Er zijn wel hele fijne dingen, maar die worden niet idealen genoemd. En dan zie je dus dat heel veel zeer doet. En in het symposium van Andries Knevel kwam het dan ook naar voren dat ze zeiden, we kunnen zo weinig doen. En er was er één die zei van, ja, maar ik ben wethouder. Waar was die ook? In Almere of zoiets dergelijks. Of in ieder geval een of andere plaatsje in de polder. En die had gezegd van, ja, maar ik zie nog wel idealen. En ik vind het fijn, want ik ben verantwoordelijk voor de vuilniszakken onder andere. En toen dacht ik, wow, zeg, jij wordt straks een goed getuige van de Heere God. Hè? Ja, je gaat over de vuilniszakken. Dat zei hij letterlijk, hè? Ik ga over de vuilniszakken. Dan denk ik, ja, oké. Okay. Hoe kan je dan je christen zijn uitdragen als je dus die verantwoordelijkheid hebt voor het huisvuil en andere dingen? En als je dan kijkt wat voor motivatie hij geeft, dat is, ik wou zeggen, het is niet eens flinterdun. Het is helemaal niks. En hoe wil je dan als christen je profileren om echt te zeggen van, kijk nou eens, dit is nou waar christendom. En jij, degene die niet gelooft, of een kerkmens die aan de periferie zit, kijk eens wat voor moois ik allemaal doe. En hoe christelijk het is allemaal is. Ja, maar het is toch helemaal niks. Het is helemaal niks. En zo zag je ook verschillende sprekers. Ik vond het jammer dat ik... De computer deed het niet goed, of in ieder geval die video die liep vast. Dus ik kon niet alles beluisteren. Maar ik zag dus ook dat de meesten en ook de theologen die daar aan meededen, die zeiden eigenlijk, waarom zouden we eigenlijk nog christelijke politiek bedrijven? Natuurlijk was er her en der wel iemand die dan zachtjes begon te mopperen en zei, ja, maar dat moeten we blijven vasthouden. Maar je zag dus de algehele moeheid van, moeten we wel zo verder gaan? En als we niet zo verder gaan, wat moeten we dan doen? We gaan even terug naar onze grote vriend Constantijn de Grote. En ik zeg dat dus beslist een beetje sarcastisch, want ik vind het echt heel erg. Op een gegeven moment had deze man een droom. En hij stond op het punt om een gevecht te leveren, een heel belangrijk gevecht met zijn opponent. En toen heeft hij dus in die droom, toen zou Christus tegen hem gezegd hebben, van dat hij onder het CRO-teken zou moeten vechten. Nou, dat teken heeft hij ook in zijn vaandel gezet. En je kunt het ook op sommige munten kun je het ook zien, hè, dat hij dat gedaan heeft. En toen heeft hij dus een grote overwinning gehaald op zijn vijand. Dat was geweldig. Die man die was zo blij. En hij offerde gelijk aan de Romeinse goden. Oh ja, hij bedankte God ook nog. Want hij had toch een mooie droom gehad. Maar je ziet dus dat hij offerde vanwege die overwinning aan de Romeinse goden. Dus als je zegt tegen me van, dat is nou echt een christen, die heeft zich echt bekeerd, dan is dat verre daarvan. En natuurlijk, het was een rakker. Het was gewoon een politieke rakker. Kijk, het woordje politiek is pas veel later ingevoerd en bekend geworden. Het is gewoon het woord dinosaurus. Dat is pas in 1842 is dat in de woordenboeken gekomen. En daarvoor waren het monsters. Maar je weet, in de Bijbel staat, ook al in Genesis, dat er vroeger monsters waren. Dus die werden ook geen dinosauriërs genoemd. Nou, politiek, het woordje politiek bestond. Maar het bedrijven van politiek, ja, dat is van alle leeftijden en vanaf het begin eigenlijk. En dat was dus ook hij zocht dus in alles een mogelijkheid om zijn politieke macht te vergroten. En daar heeft hij het christendom ook voor gebruikt. Hij heeft het dus niet tot staatsgodsdienst verheven, zover is hij nooit gegaan. Maar hij heeft er wel in sommige opzichten privileges gegeven. En ze werden in ieder geval niet meer vervolgd. En ik heb dan ook gezegd, toen ik dat las, toen heb ik gezegd, dit is dus de doodsteek van het christendom geweest. Du moment, in goed Nederlands, du moment dat dat dus gebeurt, dan wordt de angel eruit gehaald. En wat is die angel? Dat is die vervolging. En als die angel eruit gaat, dan gaat dus ook de motivatie om een christen te zijn gaat weg. Want je kunt alleen maar christen zijn als je echt tegenstand hebt. Als je vervolging hebt. Als de mensen je niet lusten. Want dan is het dus moeilijk. Je gaat dus niet met de stroom mee. Maar als je dan zelfs op een gegeven moment geen vervolging hebt, dan is het ook makkelijk. En later zullen we ook zien, daar kom ik straks even op terug. Dan zie je ook dat in de eind van de vierde eeuw werd het verheven tot de staatsgodsdienst. Dus het Romeinse Rijk had dus als staatsgodsdienst het christendom. En toen wilde iedereen wel christen worden. Want dan kreeg je een goede baantje als ambtenaar of iets anders in ieder geval. Dus je zag een explosieve groei. En mede dus dat op een gegeven moment ook de kinderbesprenkeling kwam. Nou ja, dan werd je automatisch, de kinderen werden christenen. Die werden ingevoerd in het verbond, zoals dat heet. Begrijp je wel? Dus het was een explosieve groei. Als je dus nu kijkt, dan zijn er dus 2,2 miljard christenen. Dus aanwezig. 1,2 of 3 miljard. Dat zijn Rooms-Katholieken en de rest, ongeveer een miljard zeg maar, dat zijn protestanten met alle kleine deeltjes en grote deeltjes die daarin zitten. Zoveel is dat. En hoe komt dat? Toch niet omdat er een krachtig christendom is dat staat voor zijn Heer en de belangen van Christus behartigt. Nee, het is dus een machtspolitiek die wordt bedreven. Want als je dus groot bent, denk eens aan de rand van de kerk, is verschrikkelijk groot. En de macht van de katholieke kerk is enorm. En de uitbreiding van de Rooms-Katholieke kerk, dat is gebeurd met het zwaard. Ze hebben vele mensen, vele volken hebben ze onderworpen en die werden Rooms-Katholiek. Zo ging dat. En men zegt ook van, degene die overwint heeft altijd gelijk. Dit was niet gehoord. Weet je dat trouwens dat het een satanische gedachte is? Dat is ook het recht van de sterkste. Je hebt altijd gelijk. De sterkste heeft altijd gelijk. Als je dus kijkt naar de landen in Midden- en Zuid-Amerika, en je kijkt daar naar het Rooms-Katholicisme, dat is niet het Rooms-Katholicisme hier in Kastrikum. Dat is heel anders. Daar zitten heel veel extra afgoderijen. Er zijn dus een heleboel feestdagen die te maken hebben met de feestdagen van lokale goden die daar waren. Dus er vindt dus, met een mooi woord, syncretisme vindt er plaats. Een soort een vermenging van een bepaalde godsdienst met andere gebruiken en godsdiensten. En dat is dus wat er gebeurde. Is dat nou de wil van Christus? Als Christus nou wil dat zijn woord onversneden wordt gebruikt. Toen dus de Rooms-Katholieken aan land gingen in Midden-Amerika, maar ook in Zuid-Amerika. Toen zeiden ze niet, bekeert u? Nou ja, misschien zeiden ze dat wel. Maar wel een speer voor je maag van, ga je mee of niet? En de islam is precies hetzelfde zo gegroeid. Hè? De islam heeft ook schrik niet 1,6 miljard moslims zijn er in deze wereld. Deze twee godsdiensten die vertegenwoordigen zo'n beetje de helft van de hele bevolking hier op aarde. Zoveel macht hebben deze twee. De politieke macht van deze twee. En want ze zeggen ook de politieke islam. Politieke islam is er altijd geweest. En het is altijd machtspolitiek geweest. Ja, als je dus kijkt, als je leest in de Koran, dan zie je dus ook, dan veroverden ze de volken, maar die volken kregen eerst de gelegenheid om zich te bekeren. En als ze zich bekeerden, nou ja, dan moesten ze zich onderwerpen. En dan gebeurde er niet zoveel, dan werden ze niet gedood. Bekeerden ze zich niet, dan werden ze gedood. Dat is ook natuurlijk een manier van evangelisatie, dat geef ik toe. Maar of dat nou de bedoeling is, hè, om iemand te overtuigen, nou dat is dus een vorm van machtspolitiek. Dus je gebruikt je macht om iemand te overtuigen. En dan staat het doodleuk, ook in de Koran, van dat er sommige mensen waren die wel zeiden dat ze Allah dienden, maar in wezen niet. Ja, vind je het gek? Natuurlijk, zeker als je niet echt een overtuigd christen was en je had de keus om te leven, maar dan moest je je dan wel overgeven aan de islam. Trouwens, islam betekent overgave, hè? Als je dus overgeeft aan de islam, dan denk je ook van, nou ja, dan leef ik in ieder geval nog. En dan wil ik ook nog wel mijn gebeden doen. En nog wel een paar andere dingetjes. En ik wil ook nog wel aalmoes geven en dergelijke. Hè. Dat is een van de vijf zuilen, is dus dat je aalmoes geeft. Maar zijn dat nou overtuigde moslims? Natuurlijk zijn ze dat niet. Maar zo geldt dat ook bij de Rooms-Katholieken, is het net zo gebeurd hoor. Dus hele volken werden eigenlijk onderworpen. En dat heeft dus te maken met machtspolitiek. Maar de vraag moet dan wel gesteld worden, en dan heb ik het even niet over de islam, maar over mensen die zich christenen noemden, van is dat nou wat Christus wilde? Waar is Christus gebleven in het christendom? Hij was er niet meer. Hij stond langs de kant en hij kon kijken hoe het allemaal eigenlijk een verworden stelletje is geworden. Een groep mensen die wel zeggen, die iets een sausje hebben van christendom, maar echt op allerlei punten helemaal niets met Christus te maken wilden hebben. Laat staan dat ze zijn wil zouden willen doen. We zien dan op een gegeven moment dat deze Constantijn, dat was echt een rakker, die heeft in 325 heeft hij een concilie, de eerste algemene concilie bij elkaar geroepen, ten Nicea. Nou, de meeste van jullie zullen dat wel weten. En daar zijn ook de eerste beginselen van het theologische christendom is daar begonnen. En dan denk ik, wat moet nou een keizer zich bemoeien met het christendom? Nou ja, heel simpel, het was een staatschristendom, dus misschien was dat de reden dat hij zich daarmee bemoeide. En daar werd dus, wat deed hij? Hij wilde dus eenheid onder de christenen hebben. Ja, dank je de koekoek, maar dat wilde hij helemaal niet. Hij had hele andere agenda's, mag je wel zeggen. Maar hij was wel slim. In 325, dan zegt hij, ik wil eenheid brengen onder de christenen. Oké. En dan staat er, een paar zinnen verder staat dan ook, van ja, hij wilde eigenlijk het arianisme, dat wilde hij eigenlijk uitsluiten. En hij heeft zijn macht gebruikt om het arianisme eigenlijk de nek om te draaien. Dat is hem ook gelukt, behalve de goten, die gingen niet met hem mee. Maar bijna iedereen is hem dus daarin gevolgd, want als hij dus daarin niet meeging, dan werd hij dus uit de kerk verbannen. En dat was dus het initiatief van de keizer. Nou ging die paus die er toen ook al was, die ging er wel mee, maar die had niet eens een stem. He, dat is net zoals in Iran. Dan heb je dus meneer Rouhani die dus nu aan het roer zit. Maar hij mag alleen met zijn ogen knipperen of met zijn oren flapperen. Als de Ayatollah Khamenei zegt, van dat mag je. En als hij flappert met zijn oren terwijl Khamenei er niet wil, dan is het zijn einde verhaal. Begrijp je? Maar dat was toen dus ook. En deze Constantijn die heeft er dus voor gezond. Iedereen weet ook wat arianisme is? Ja? Nee? Nou ja, het arianisme zegt eigenlijk van... Christus is minder dan God en hij is eigenlijk, net zoals de Heilige Geest, een maaksel van God. En de anderen hadden gezegd, nee, Christus is gelijkwaardig aan God en de Heilige Geest ook. En later is dus ook die Triniteit, die is daaruit voortgekomen. Dat is dus vastgesteld ook in deze concilie van Nicea in 325 na Christus. Later, in 381, is het bij de concilie van Constantinopel, is dat nog eens een keer bevestigd. Met het arianisme... Dat is in ieder geval de nek omgedraaid. Dus het heeft een langzame dood gestorven, omdat dus de politiek er zich mee bemoeide. En dat dus het staatshoofd, ik weet niet of je de keizer zo mag noemen, want die stond af en toe ook boven de wet. Hè? Ik kom er straks nog even terug als het gaat om staatsvormen en het uitoefenen van macht. Dan zie je dus dat koningen en keizers boven de wet stonden. Nou, we kennen allemaal uit de Bijbel natuurlijk... De wetten van Mede en Persen, die kon zelfs de koning kon die dus niet veranderen. Dat is heel mooi. Het lijkt bijna democratisch, hè? Dat het dus de wet een zelfstandige macht is geworden, waar zelfs de koning niet aan kon komen. Het probleem was alleen, die wetten, niet alle wetten waren naar de Mede en Persen. Er waren gewoon wetten waar de koning gewoon overheen kon lopen en zeggen, daar hou ik me niet aan, het volk wel, maar ik niet. Maar er waren dus enkele wetten waarbij dat dus wel het geval was. In ieder geval, om het af te sluiten, dat als het gaat om Constantijn de Grote, die dit allemaal heeft bewerkstelligd. Er zijn dus heel veel mensen, en ook terecht, die hebben ook gezegd dat Giro-teken, dat is helemaal niet christelijk. Dat heeft niks, dat heeft met de zonnegod te maken. Nou, mij interesseert het helemaal niet wat voor teken het is. Ik kan zien uit zijn werken dat het absoluut geen christen was. En het leuke is, dat heb ik geloof ik vergeten te vertellen. Hij heeft dus dat concilie... Die vergadering, die heeft hij dus bijeengeroepen, maar hij wist niks van de Bijbel. Dus wat had hij gedaan? Hij had dus een of andere bevriende theoloog meegenomen, die moest dan het woord voor hem doen, want hij zelf weet het niet. En hij gebruikte dat dus, terwijl hij zelf eigenlijk geen christen was, er ook helemaal niks van snapte, heeft hij wel het arianisme de nek omgedraaid. Maar dat doet hij dus met een bepaalde reden. Hij wilde namelijk dat er een bepaalde eenheid was, wat dus ook een politieke stabiliteit gaf aan zijn regering. Zo slim was hij, want hij snapte ook wel, als er een godsdienstoorlog komt, dat hij daaronder zou lijden. Dus je ziet ook later, ook de Theodosius I, die op een gegeven moment ook degene was die het christendom tot staatsgodsdienst zou verheffen, die had dus dezelfde motieven. Het is dus, je ziet dus dat er politieke motieven zijn, en dat daar op dat moment het christendom morsdood was. Morsdood. Goed, dat was even nog Constantijn de Grote. Ik heb iets verteld over het edict van Milaan. Of iets over het concilie van Nicea. In 325 na Christus. En nou komen we dus op het eind van de 4e eeuw. Ik weet het niet precies hoor, hou me niet precies. Ik heb het hier ook niet staan wanneer dat is geweest. Maar ik denk dat het ongeveer in 396 na Christus was. Toen heeft Theodosius, je zal het maar zo heten. Maar goed, Theodosius I, de Grote wordt er dan nog gezegd. Die heeft dus op een gegeven moment gezegd, ik verhef het christendom tot staatsgodsdienst. Wat denk je dat er dan gebeurt als het een staatsgodsdienst? Want daar kom ik nog straks op terug, want ook de gereformeerden hebben dat vroeger gedaan. Maar daar kom ik straks op terug. Wat denk je dat er gebeurt als het een staatsgodsdienst wordt? Dat betekent dus dat je allerlei dingen uit gaat sluiten. Je gaat het uitsluiten. En christenen hebben dus in die tijd ook heel veel andere christenen vervolgd die anders dachten. En niet alleen, zeg maar, het arianisme. Dus alle andere groepen, of splintergroepen, of mensen die ook maar anders dachten, die werden niet alleen in de ban gedaan. Als ze zich niet bekeerden, kon je dat met de dood bekopen. Dan zie je dus dat het christendom, dat was echt, dat was geen christendom meer. Alsof Christus dit zou willen. Maar de vraag dringt zich nu ook al op. Is het de wil van Christus dat we in deze wereld als echte christenen invloed willen uitoefenen op politiek? Invloed willen uitoefenen op het fatsoen van mensen? Invloed willen uitoefenen op het maken van wetten? En ik weet wel wat het argument is. Ik had dus wel eens een discussie met iemand erover. Die zegt, ja maar Walter, als je dat niet doet, dan worden er verschrikkelijke wetten aangenomen. Ik zeg, ja, dat zal ook wel. Maar de vraag is, ben jij geroepen om die wetten tegen te houden? En wat denk je in de eindtijd? Dan heb je helemaal niks meer te vertellen. Niemand meer. De katholieken niet meer, de islamieten niet meer, de atheïsten niet meer. Want als de antichrist komt en het beest er komt, dan staat er heel duidelijk. En iedereen wordt gedwongen om het beest te aanbidden. En die dat niet doet, moet gedood worden. Dat is dus, het is dus een staatsgodsdienst, maar dan globaal. Global. He, dus een wereldgodsdienst zal er dus komen. En je moet. En dat is er. Het is altijd hetzelfde liedje. Doe je het niet, dan verlies je je leven. En je snapt natuurlijk wel, als je dus niet als je een naamchristen bent, dan kijk je wel uit. Dan zeg je, ja, maar ik wil nog wel leven. Was dat nou? Nou, ik wil dat die draak of het beest wel aanbidden. Hè, dus daar heb je dus ook geen moeite mee. Maar dat gebeurde natuurlijk vroeger al. Vroeger gebeurde dat al. En misschien op iets kleinere schaal, maar hou rekening mee. Het Romeinse Rijk was behoorlijk groot. Het is een van de grootste rijken die er ooit geweest zijn. Met enorm veel macht. Deze meneer Theodosius, keizer Theodosius, die heeft dus in ieder geval alles verheven tot staatsgodsdienst. En hij heeft er ook voor gezorgd, daarvoor al, dat er dus de tweede concilie, wat ik je zei, in 381, je raadt het al, dat heeft hij geïnitieerd. Dus je ziet dat die algemene concilies, de ecumenische concilie wordt dat ook wel genoemd. Iedereen weet wat ecumene betekent. Betekent gewoon de bewoonde wereld. Maar goed, dat even terzijde. Dus een algemene concilie, die heeft hij dus geïnitieerd. Dan zie je ook hier weer dat de politiek, de leider zeg maar, van het land of zelfs van een groot rijk, die bepaalt dus of er zo'n algemene vergadering, een concilie, wordt gehouden. En ook daar werd dus heel veel invloed uitgeoefend op het geloof. En uitgerekend bij deze twee concilies, die geïnitieerd zijn door twee politieke leiders die niet echt christenen waren, daar zijn dus de grondwetten van het huidige katholicisme en protestantisme op gebaseerd. De drie-eenheid bijvoorbeeld is de basis daarvan. Er is bijna geen christelijke richting die dat ontkent. Als je dat aan mensen zegt, dan zeggen ze, ja, dat zijn alleen de Jehovah-getuigen. En dat zijn volgens hun geen christenen. Nou ja, ik behoor er ook niet toe. Ik geloof ook niet in de drie-eenheid. Het staat duidelijk in de Bijbel, we hebben maar één God de Vader. En één Heere, Jezus Christus. Dan kan je niet zeggen, ja, maar het hoort toch tot de drie-eenheid. De islamieten, de moslims, die lachen ook de christenen uit. Maar waar hebben jullie het over, een drie-eenige God? Wat is dat nou voor een draak van een God? Ik snap dus niet, dit is dus de basis die gelegd is door de politiek. En een heleboel mensen lopen achterheen. En iedereen zegt van, joh, dit is het fundament. Hier moeten we echt op staan. Gedaan door wie? Juist, de politieke leiders. Ja, dat is de bekende geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, heet dat dan. En ook hier weer geldt dus dat de goten, die namen dus niet deel aan het concilie, want die gingen hun eigen weg, want die geloofden dat niet. Nou moet ik zeggen dat ik ook niet dat andere geloof. Hè? Dan zegt men dus van, Jezus is dus gemaakt door God. En dat het verschil is met wat tussen het zoonschap van Jezus en ons zoonschap. Als wij zijn aangenomen en hij is enig geboren. Let wel op het woordje geboren. Dat is dus niet gemaakt. Ik weet wel dat in de volksmond dat wel is. Ik had een vrouwelijke collega, die zegt ik ga een kindje maken. Dan denk ik van ja, oké, dat is dan jouw interpretatie daarvan. Maar het geboren worden betekent voortkomen uit. Een kind dat geboren wordt, dat komt voort uit de moederschoot, zal ik het maar even zeggen. Als je iets maakt, dan is dat dus iets wat je zeg maar met je handen maakt en met je verstand bedenkt. Het is dus niet zo dat je een kind kan bedenken met je verstand. Het is namelijk een levenswet die in de mens is gelegd. Dat is iets heel anders. Dus Christus komt rechtstreeks voort uit de Vader. Hij is uit de Vader geboren. Daarom dat hij goddelijk is. Is hij God? Ja, is hij gelijk aan God? Nee, dat is hij niet. God is dus de Vader is de enige God. Is Jezus goddelijk? Ja, natuurlijk, want hij komt uit de Vader voor. Zo simpel is dat. Jezus is ook de schepper. De schepper van de hemel en aarde. Hij heeft de schepping voortgebracht. Daarom staat er in de Bijbel dat God door zijn Zoon de wereld heeft geschapen. Is het nou zo moeilijk? Ik haal alleen Bijbelteksten aan. Het is helemaal niet zo moeilijk. Maar wij zijn zo gewend in ons denken. En ik merk het ook als ik praat met mensen uit gevestigde kerken. Dan is het zo moeilijk eruit te krijgen. Het is er zo ingehamerd. Het is net alsof de Bijbel van minder belang is dan de traditie. Minder belang is dat je zegt van, en hoe is dat nou uit voortgekomen? Ja, dat is toen. Al in 325 na Christus is men eroverheen gekomen. En toen is de zuivere vorm van het christendom gekomen. Dank je de koekoek. Dat is dus niet waar. En ze moeten ook weten dat het dus voortgekomen is uit niet-gelovigen. Dat is wat er dus eigenlijk gebeurd is. Ja, maar goed, er waren toch, de paus was er toch bij. En er waren toch allerlei priesters en bisschoppen waren er toch bij. Ja, die waren erbij. Hadden ze iets te zeggen? Nou, niet zo heel veel natuurlijk. Er bestaat dus ook een kerk in, ik weet niet of je dat weet, in China. En die kerk in China, die danst dus naar de pijpen van de communistische partij. Ze kunnen dus niks doen. En er mogen dus christenen mogen dus niet op zichzelf allerlei diensten beginnen. Ze moeten zich aansluiten bij die christelijke kerk. Dat is vastgesteld, ook in de wet. Dus dat moet. En als je dat dus niet doet, dan kon je wel eens een keer huiszoeking krijgen. Je kon in een gevangenis terechtkomen. En dat gebeurt nu nog steeds zo. Gelukkig is het, de geest des Heren is sterker. Er zijn dus heel veel kerken en huisgroepen die buiten die enige kerk, om het zo maar eens te zeggen, omgaan. Maar het betekent dus dat een kerk gecontroleerd wordt door de politiek. In deze tijd zie je dus hoe langer hoe meer stemmen opgaan om te zeggen van je moet, kerk en staat moet je scheiden. Nou, volgens mij is dat wel gescheiden, maar ze bedoelen daar iets meer mee, wist je dat? Ze willen eigenlijk dat die politieke partijen weggaan. Want dat vinden ze toch wel een bepaalde invloed op het zeg maar, het atheïstische of het wereldse bestel. En daarom moet je ook uitkijken, als iemand dat zegt, dan denk je, goh, maar dat is toch wel zo, in Nederland is het zo, is het zo'n scheiding van kerk en staat. Nou ja, in de ogen van sommigen is dat dus niet waar. En als een atheïst dat tegen me zegt, dan zeg ik, joh, ik ben het helemaal met je eens. Helemaal. Maar misschien wel uit heel andere overwegingen dan jij. He, want ik heb dus een keer een correspondentie gehad met een atheïst. Ging best fel, moet ik zeggen. En dat kan ook makkelijk, hè, per e-mail. Wordt niet voor je kop geslagen in ieder geval. En toen zei hij ook van, ja, maar dat is toch God geklaagd, noemt hij dat. Het is toch God geklaagd dat jullie christenen je kinderen opvoeden dat God bestaat. Hoe? Zei, en dat doe ik daar fout aan? Ja, God bestaat niet. Maar ik zeg, ho, 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 ho. Kun jij dat bewijzen? Nou ja, zegt hij, het is toch logisch dat hij niet bestaat? Nou ja, ik vind dat niet zo logisch. Maar kun je het ergens uit bewijzen? Wetenschappelijk? Nee, dat kon hij niet. Dat wist ik ook wel dat hij dat niet kon. Maar begrijp je? En toen zei ik maar, is het dan wel objectief om te vertellen dat God niet bestaat? En dat is ook het punt als het gaat om scholen. Dan zie je dus ook dat men wil dat er straks alleen maar openbare scholen zijn. Maar dat vind ik helemaal niet erg hoor. Ik heb als sommigen van jullie verteld, ik heb vroeger ook op openbare scholen gezeten. En ik heb niet het idee dat ik daar een verschrikkelijke virus heb opgelopen. Of gecrashed ben. Dus dat valt echt wel mee. Maar het punt is, het is dus veranderd. Je ziet dus tegenwoordig dat openbare scholen, wordt dus het humanisme of het atheïsme wordt alleen maar gebracht. Of alleen de evolutietheorie. Dat is dus wat er dan gebeurt en wat zij dus willen van de kinderen moeten dus zo geïndoctrineerd worden. Iedereen weet ook wat geïndoctrineerd betekent. Geïndoctrineerd betekent dus echt dat je iemand eenzijdig voorlegt en op het verkeerde been zet en eigenlijk ook een dwaling brengt. Dat is indoctrinatie. Kijk, en dat is dus, als je dus definieert, dan zeg ik dus iemand die zegt van kinderen mogen alleen maar gezegd worden op scholen dat de evolutietheorie waar is. Dat is dus indoctrinatie. Het is nooit bewezen. Never nooit. En dat weten ze zelf ook wel. Maar het is ook, daarom is ook, zelfs het atheïsme is een vorm van religie. Ze houden zich vast aan hun leer en ze willen dat, per se willen ze dat laten overheersen over het christendom. Dat geldt hier dus in Nederland ook. En ze hebben dus politieke macht nodig om dat te bewerkstelligen. En dat is ook het moeilijke. Er is dus nu een gevecht gaande over de meest basale dingen, namelijk onze grondwet. Onze grondwet die zegt dat er vrijheid van godsdienst is. Dus toen ik ook met die atheïst in, toen heb ik gezegd, joh, wat jij wilt, dat kan helemaal niet, want hier in Nederland bestaat de vrijheid van godsdienst. Nou, die man die sprong bij en geloofde dat niet. Ik zei, nou, dan ken je de grondwet niet. Zo simpel is dat, staat er gewoon. Oh, nou, dat wil hij dan toch wel kijken, dat zou toch veranderd moeten worden. Ik zei, nou, gefeliciteerd, probeer het maar, dat gaat dus niet zo makkelijk, hè. Een grondwet wordt pas met 2/3 van de meerderheid van stemmen, kun je dus de grondwet veranderen. En daarna moet geloof ik nog een regering ontbonden worden, moet een nieuwe regering. Dat is heel ingewikkeld in ieder geval. Dus het is niet iets dat je zegt, ik draai even een knop om en dan is het gebeurd. Dat is dus niet het geval. En als je zegt vrijheid van godsdienst, hè, is dat dan, betekent dan ook dat je gesubsidieerd moet worden? Hè, zoals er nu kerken worden gesubsidieerd. Maar ja, dan moet je de islam ook subsidiëren. En als je een boeddhistische tempel bouwt, moet je dat ook subsidiëren. En als iemand zegt, ik ben Lauwe de Palingboer en ik ben God, dan moet ik toch gesubsidieerd worden. Maar hou er dus rekening. Je moet dus, het is dus te gek voor woorden. Nee, maar ik ben het dus mee, als ze zeggen, we gaan de subsidie stoppen. Dan ben ik het er wel mee eens. Alleen heb ik, zeker als het gaat om scholen, heb ik wel één maar. Als dat betekent dat op openbare scholen dan ook verplicht wordt om de evolutietheorie te aanvaarden, dan zeg ik, dan moet je die subsidie ook stopzetten. Dat betekent dus dat het onderwijs stopt. Dus in dat opzicht zou ik zeggen, moet die christelijke scholen dan maar blijven, omdat ik daar niet zo'n enthousiaste volgeling van ben. Nee, tot nu toe is het ook zo, ook ten aanzien van onze kinderen hebben we daar hele negatieve ervaringen mee. Terwijl dus met de openbare scholen hebben we juist hele goede ervaringen. Dus misschien is dat heel persoonlijk, maar ik heb toch het idee dat dat in zijn algemeenheid gesproken wel zo is. Er zijn alleen maar enkele scholen en dan gaat het toch wel over wat enkele gereformeerde scholen waarvan ik zeg, nou, daar kan je misschien nog iets van leren. Er zijn ook wel dingen waar ik het niet zo mee eens ben, maar daar wordt toch nog het respect voor God nog bijgebracht en er wordt dus de evolutietheorie niet gebracht. En dat is toch een heel groot goed in ieder geval. Dus wat dat betreft zou je daar dus het een en ander aan moeten doen. Alleen hoorde ik laatst, en ik had het ook een bevestiging van iemand die ik goed ken in de gemeente, maar ik hoorde het ook van anderen en ook las ik het dus op een gegeven moment op internet. Nu is dus de politiek, de SGP bijvoorbeeld, is daar ook mee bezig en ook, dacht ik ook de ChristenUnie, om te proberen dat mensen die dus graag hun kinderen naar een gereformeerde school wilden brengen, ergens in Amersfoort en ze wonen in Tjerkstraadeel, dat dat toch enige compensatie voor de kinderen is voor het reizen. Nou ja, ik vind, dat gaat al heel ver, hè. Dat gaat al heel ver. En ik ben zelf ook een voorstander van dat je de kinderen weerbaar maakt. Als je namelijk, ik hoorde ook van iemand anders, ja, zegt die, als je zit in de GKV, dan kan je je hele leven lang eigenlijk niemand tegenkomen die geen GKV'er is, bij wijze van spreken. Maar ik wil juist, je moet juist weerbaar zijn. Je moet ook kinderen weerbaar maken. Je geloof moet niet gebaseerd zijn op van jongens, we zijn allemaal, denken we hetzelfde enzovoort. Je geloof moet gebaseerd zijn op Christus en op zijn woord. Daar moet je geloof op gebaseerd zijn. Je moet het tegen kunnen dat iemand je tegenspreekt en zegt wat jullie zeggen, dat is klinkklare onzin. Dan zeg ik, oké, we gaan om de tafel zitten, laten we die discussie eens aangaan. Je moet ook de kinderen daarin weerbaar maken. Dus ik herhaal even dat het doodsteek is geweest wat Theodosius heeft gedaan. Hij heeft de angel weggenomen die nodig is. En misschien zeg je, wat een angel is toch nooit leuk? Wat denk je van de angel die Paulus had? Die had ook een angel in zijn vlees. Je ziet dus dat soms iemand dat nodig heeft. En ook wij christenen hebben het nodig. Het is makkelijk om te zeggen, ik ben een christen en dat gaat je goed. En je hoeft je oude mens niet los te laten. Je hoeft jezelf niet verloochenen. Je mag bepaalde zonden gewoon nog wel even doen. Hè? Je moet er niet te zwaar aan trekken. Weet je, dat zijn christenen van 13 in een dozijn. Die zijn er genoeg. Zijn ze echt behouden? Daar twijfel ik echt aan. En als ze daarin blijven, zullen ze ook waarschijnlijk verloren gaan. Dus wij zullen daarop moeten letten. Wil je christen zijn, ben je dat dan ook als alles in tegen is. Als je werkloos bent. Of als mensen je uitlachen. Als mensen zeggen je bent een idioot. Of misschien je ook wel op het werk tegenwerken. Ik moet denken aan David, aan koning David. Die dus echt, die is zo ontzettend, hoe zal ik het zeggen, down. Hij zegt, de ganse dag zeggen de mensen tegen mij, waar is uw God? En dan zegt hij, nochtans zal ik u loven. Hij zegt niet, ik doe maar alsof. Maar hij zegt nooit, ik vind het een mooi woord, hè, nochtans, maar bijna nooit gebruik. Want nochtans gebruik ik het. Maar nochtans zal ik u loven. Hij denkt ook van, oké, dat is wat ze zeggen, maar dit is wat ik weet en wat ik ook geloof. En bij hem was het niet alleen maar geloof in iets wat hij niet had meegemaakt. David had zoveel meegemaakt van de heerlijkheid Gods en de kracht Gods. Maar hij heeft dus ook in de plenaire gezeten. We weten allemaal het verhaal dat hij moet vluchten voor koning Saul. En dan moet hij zich huis gaan vesten bij de... Hoe heet het mensen ook?
Filistijnen.
Goed, let op. Filistijnen. Dat is wat hij dus deed. En ik vind het zo'n prachtige man, weet je wel. Ik zeg dan ook, als je een gelovige bent zoals David, dan ben je toch geen grijze muis. Weet je wel, dan is die daar en dan hoort hij op een gegeven moment mensen zeggen, hé, maar dat is David. De vrouwen hebben van hem gezongen, Saul heeft de duizenden gedood, maar David heeft zijn tienduizenden verslagen. En dan vertelden ze dus aan de stadskoning daar. En toen dacht David, jongen, wat moet ik nu toch doen? Wat zou jij gedaan hebben? Je zou stiekem s'nachts weggegaan of zo. Weet je, gevlucht naar de zee, in een roeiboot weggegaan. Hij kon ook niet meer terug naar Saul, hè, want zou hij ook gedood worden. Hij kon geen kant op. En toen dacht hij, laat ik nou eens keer een geloofsdaad doen. En dan ging zich gedragen als een idioot staat, als een gek. Hij liet de zweetsel in zijn baard druipen enzovoort. Zat op de muur te krabbelen, of de deuren, sorry. En dan, die koning daar was ook een grapje of zo, overigens. En dus die hoorde dat en die liet hem dus komen. Ik denk, wat is dit nou voor een mannetje? Hij zegt, heb ik niet genoeg gekken hier in mijn koninkrijk? Weg ermee. Dus, en je ziet dus, en dan schrijft die psalm 34, een van zijn mooiste psalmen. Wij zouden nooit op dat idee zijn gekomen. Zeg, we gaan toch niet als een idioot gedragen? Maar wij zullen dus in zak en as zitten. Maar je ziet dus dat bij hem niet zo is. Hij is heel anders. Hij vindt het ook helemaal niet gek om zichzelf te vernederen. Dat zouden wij misschien wel vinden. Ik ga me toch niet vernederen, kom zeg, dan maar mijn hoofd eraf. Nee, maar zo was het bij hem dus niet. Dat was dus helemaal niet zo. Dit is wat God wilde. En dit is dus wat Theodosius heeft gedaan. Die heeft inderdaad de kop eraf gehaakt van het christendom. Dat heeft hij gedaan. En alleen voor politiek gewin. En die eenheid, die is echt met het zwaard, is die dus gemaakt. Die anderen werden gewoon gedood. Klaar. Kop eraf. En de christenen hebben, dus die mensen die zijn christenen, hebben daar dus aan meegedaan. De vervolgingen ook later van de katholieke kerk, die zijn verschrikkelijk. Echt heel verschrikkelijk geweest. Op een gegeven moment waren er de Katharen. Ik zal er niet te ver op ingaan, maar ik wil je gewoon een beeld geven. De Katharen en de Manicheërs, dat waren een hele rare club was dat, want die meneer Mani, het woord heeft ook een andere betekenis. Die meneer Mani, die noemde zichzelf de Heilige Geest. Dus het was een hele esoterische club, zeg maar. Hè? Een occulte club was dat. En de katholieke kerk heeft het vervolgd. En ik geloof in het eind van de 13e eeuw hebben ze de Manicheërs en de Katharen werkelijk helemaal tot God geslagen. Er bleef niemand over. Nou, dat is natuurlijk niet wat in de Bijbel staat. Het staat, onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten in de hemelse gewesten. Je ziet dus dat het hele christendom was verziekt, dat je dus je eigen gelijk wil halen door mensen te doden. Ze zeggen ook wel eens een keer, dat woordje ketters, hè? Dat schijnt te komen van de Kataren. Of dat werkelijk zo is, weet ik niet, maar het klinkt wel interessant in ieder geval. Je begrijpt dus dat er een mentaliteit is ontstaan. De inquisitie van de Rooms-Katholieke Kerk is berucht, is echt berucht. En we zien daarna op een gegeven moment in Nederland, we zijn nog steeds bezig gedeeltelijk met geschiedenis, op een gegeven moment kwam dus, ook op een gegeven moment, niet alleen natuurlijk hier in Nederland, want het is in Duitsland begonnen bij Maarten Luther, ik geloof dat in 1517 of zo, toen heeft hij dus met de hak van zijn schoen, heeft hij een spijker geslagen door de deur van de kerk in Wittenberg, om een plakkaat daarop te hangen, met 95 of 96, ik denk altijd prothese, maar dat is natuurlijk stellingen. Stellingen tegenover de kerk. En meestal ging het alleen maar over de aflaat. Kun je nagaan, hoe kun je 95 stellingen bedenken over één onderwerp, namelijk de aflaat. En toen dacht die goede man, deze monnik, die dacht echt van, nou, de paus zal best blij met me zijn. Die zal toch ook niet willen dat je aflaatbrieven gaat kopen en dergelijke. Dus die dacht steun te krijgen van de paus. Maar die goede man, maar goede tussen aanhalingstekens, die paus, die was juist bezig om het Vaticaan te bouwen in die tijd. Dat was al een paar jaar aan de gang. Nou, iedereen die het Vaticaan kent, die weet dus wat een enorme gebouwen daar zijn. Het Vaticaan, dat kostte dus veel. En die aflaatbrieven, dat bracht behoorlijk wat in het laadje. Dus als je dan iemand had vermoord en je gaf toen, wat hadden ze toen? Daalders, florijnen, guldens, weet ik veel wat. Als je dat betaalde, Nou ja, dan werd die moordje wel vergeven. Dus het ging niet om dat je zonde vergeving vroeg aan God. Maar je kon je zonde afkopen. Dat is dus wat er dus eigenlijk gebeurde. Dus hij moest ook op een gegeven moment vluchten. En moest zich ook verbergen. Want anders zou hij dus echt vermoord worden. Dat gebeurde dus. Dat is de kerk, het Vaticaan. Het is nu ook een zootje. Ik weet niet of je het gelezen hebt. Er is dus een officiële exorcist in het Vaticaan. Die man is geloof ik al 85 of 86. Misschien nog wat ouder. En die heeft gezegd, de Satan sluipt rond in het Vaticaan. En dacht ik, nou, jij bent daar geweest, je hebt het misschien gezien, ik ben er niet geweest en ik wist het ook al. Begrijp je, dat is wat hij dus zei. Nou, de paus die geloofde niet helemaal, nou, de nieuwe paus die haalt zich nu de bezem doorheen te halen. Maar die doet het dus op een heel andere manier. Hè? Die gaat ook al naar de alverzoening toe. Hè? Die heeft ook gezegd, ook als je atheïst bent, dan kom je er ook wel hoor. Kom er allemaal bij de katholieke kerk. Je zijn allemaal... Horen jullie eigenlijk bij de moederkerk? Dat zeggen ze nog steeds, hè? Ook tegen de protestanten. Zeggen de rooms-katholieken nog steeds van, je moet terugkomen in de moederkerk. Ja, nou ja, het is maar wat je moeder... Maar inmiddels zijn er natuurlijk ook gereformeerde kerken, die voelen zichzelf de moederkerk. Dus als je daar afgescheiden van bent, ja, dan deug je ook niet. Het is een... Wij maken als christenen gewoon een enorm zootje van. We disqualificeren andere mensen, die anders denken. Natuurlijk is het zo dat de leer zuiver moet blijven. Maar niet dat je dat doet... Met geweld. Geweld lost niks op, niet alleen maar lost niks op, maar dat is antichristelijk. Als er nou staat van we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de gevallen engelen in de hemelse gewesten, dan is daar toch geen woord Spaans bij. Hoewel, de Spaanse vertaling geeft dat ook aan. Maar het is, begrijp me goed. Dit is dus een principe dat we niet mogen overtreden. Als wij uitgaan van geweld, dan is er iets behoorlijk mis. Toen de Satan werd tot zonde verviel, heeft de Bijbel dit gezegd in Ezekiel 28. U kwam tot geweld bij uw koophandel. Begrijp je dus dat geweld een uitvloeisel is van afval? Dus ook is het zo, of het nou de katholieke kerk is of een gereformeerde kerk, dat is dus tot afval geworden. En we weten ook, er is dus de reformatie, het heeft ook wel goede dingen gebracht. Maar het is al heel gauw gederailleerd, want op een gegeven moment, toen werden wij dus, zeg ik even wij, in de deel van Holland, zeg maar, en een deel van de Nederlanden toen, dat werd dus protestant. Amsterdam niet, en Middelburg niet, en nog eentje, Goes geloof ik. Die bleven dus katholiek, maar de rest, dat sloot zich aan eigenlijk bij de reformatie. En wat heeft die reformatie ons gebracht? Nou, we vochten gewoon tegen de katholieken, want dat was de vijand, want die wilde ons onderdrukken. Want Philips II was koning van Spanje en hij was heer der Nederlanden. Hij had dus alles te zeggen hierover. Maar wat gebeurde dus? Er gebeurde dus allerlei, ook bij de gereformeerden, die werden op een gegeven moment ook geuzen genoemd. Geuzen waren eigenlijk de lagere adel die zich verzette, maar ook anderen die sloten zich bij hen aan. Toen gingen ze naar Engeland om daar steun te zoeken, maar dan werden ze eruit getrapt door... Elisabeth I, geloof ik. En toen waren ze dus bij Den Briel. Iedereen kent dat, hè? Wie was dat? Lumey, hè? Meneer Lumey was dat. Aardige man, hè? Er is een mooi liedje van gezongen, hè? Er is een mooi liedje van gemaakt. Nou, het was een vreselijk mens. Het was echt een vreselijk mens. Hij ging naar Gorkum en hij vermoordde daar dus 19 katholieke geestelijken. 19 stuks. Nou, dat heeft heel veel... Dus de koning van... stadhouder Willem Oranje... Die heeft dus op een gegeven moment daar gezegd van, joh, dat kan niet. En op een gegeven moment hebben ze de man opgesloten en weer vrijgelaten. En hij is weer opgesloten en is die weer ontsnapt. En al dat soort dingen gebeurde dus op een gegeven moment. Maar deze Lumey is dus een doortrapte boef. Hij heeft heel veel Rooms-Katholieken over de kling gejaagd. Een andere Calvinist, dat was meneer Diederik, ja, die zal zo heten, Diederik Sonoy, of Snoei. Die was dus de hoofd van de bloedraad in Schagen. En die vermoordde ook ongelooflijk veel Rooms-Katholieke geestelijken. Of ook soms geen geestelijke. Maar hij is er dus heel veel heeft hij dus vermoord. En ook de prins van Oranje die heeft daar ook heel veel moeite mee gehad. Dus, hij heeft dus ook heel veel goede dingen gedaan, vinden ze. Hè? Want hij heeft ook meegeholpen aan de bevrijding van Alkmaar. Dus dan moeten wij, als mensen die uit Alkmaar komen, toch wel heel dankbaar zijn. Maar wat was ook een boef van de eerste orde. Er was dus een dwangburcht in Medeblik. En die was eigenlijk, die werd geacht, onneembaar geacht. Maar toch niet voor Diederik Sonoy. Wat deed hij nou? Hij voerde allemaal vrouwen en kinderen, gewoon onschuldige mensen, als schild mee. En de dwangburger medeblik viel omdat die mensen die daar waren van een beter kaliber waren dan de Calvinist Diederik van Sonoy. En zo viel dus deze burcht in zijn handen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat is echt verschrikkelijk. Als we dus ook kijken naar wat er nog meer gebeurt, dan zie je dus ook, er komt een 80-jarige oorlog. Nou, dat kennen we allemaal natuurlijk. Dus nog een 12 jaar is er een bestand. Maar dus 80 jaar. En op een gegeven moment is die oorlog opgehouden. Ik heb me laten vertellen, weet je waarom die opgehouden is? De centen waren op in Spanje. Nou, dat is toch een goede manier. Dat is dus ook wat nu bijvoorbeeld terroristische groeperingen zeggen over Amerika. Hè. We gaan ze net zo ver dat ze de security zo moeten opvijzelen dat ze failliet gaan. Nou, dan hoeven ze niet, daar hebben ze gewoon de Senaat voor nodig in Amerika, heb ik me laten vertellen. Hè, dan word je ook niet meer uitbetaald en dan word je als ambtenaar, moet je naar huis doen of je pensioen hebt, die krijg je niet meer uitbetaald. Dus daar heb je eigenlijk, als je dus, je bent sterker als je in de Senaat zit, dan dat je een terroristische organisatie bent, mag ik wel zeggen. Maar zie je de verwording die er is gebeurd? Het is werkelijk verschrikkelijk. Als ik kijk naar er is een hele discussie geweest in Horen over Jan-Pieter van Koen. Zijn standbeeld staat er. Op een gegeven moment was er een kraan en die heeft hem toevallig van zijn sokkel af. En toen begon er dus een discussie van moeten we hem niet wegdoen? Want dat broeide daar al heel lang. Hè? Moet die Jan-Pieter van Koen? Want dat was een boef. Hij was streng calvinistisch, maar die goede man die was ook gouverneur op een gegeven moment. Hè? Via de VOC was hij ook gouverneur geworden. En toen heeft hij dus, omdat de Bandanezen, die wilden namelijk niet alleen maar handel drijven met de VOC van Nederland, maar ook dus met Portugal en met Spanje. En toen heeft hij gezegd, dat komt niet. En toen heeft hij dus al die Bandanezen omgebracht. Gewoon gedaan. Hij heeft een mooie onder zijn plakkaat staat er ook. Het is heel mooi, zo'n mooie spreuk. Despereert niet. Wanhoop niet. Ik vermoord ze, daar heb je geen last meer van ze. Het is te gek voor woorden dat je ziet dat Calvinisten, dat is mensen die dus zeggen dat ze het geloven in God, dit soort dingen doen. Hoe komt dit? Ik spreek maar even broeders en zusters, want zover ik kan zien, denk ik dat zo is. Het is toch te gek voor woorden dat je zo verwoord dat je dus geweld gebruikt. En dat je dat doet dus, ook al zeg je dus dat je een gelovige bent, dat je een christen bent. Wat denk je dat er zal gebeuren als je voor het aangezicht van God verschijnt? Ik denk dat je weggevaagd zal worden. Weggevaagd. Maar dit zijn dingen die wij vinden ze gewoon. Want ook de bevolking van Horen, het grootste deel heeft toch gezegd, laat dan maar staan, want het is toch onze geschiedenis. Stel nou eens een keer dat er een standbeeld werd opgericht in de geboorteplaats van Himmler. Heb ik het nog niet over Hitler? Himmler. Moet je eens kijken, er staat iedereen hier op zijn achterste poten. En toen op een gegeven moment Mladic en Karadzic en nog een paar van die andere fraaie personen werden gevangen gezet. En zo was hier een gejuich van geweld. Het waren misdadigers. Maar de Serviërs, dat zijn onze helden. Dus we zijn niet zoveel anders dan die Serviërs. Het Nederlandse volk is niet slechter dan een ander volk, maar ook niet beter. Wat we wel hebben, we hebben een hele grote wijsvinger. We hebben dat vingertje, hè, van jij doet het fout, mensenrechten dit. Begrijp me nou goed. Dat misdaden die er zijn gepleegd, ook als ik denk aan de kolonialisatie, dat is dus gebeurd tijdens, wat was dat? De Zeven Verenigde Nederlanden. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dat waren eigenlijk zeven staten. Dat waren dan de staten-generaal bij elkaar. Dat waren zeven staten. En die waren dus onder bewind van, toentertijd, de protestanten. Zo simpel was dat. En dat was dus ook in die tijd dat er dus gekoloniseerd werd. Dus ook Jan-Pieter van Koen, die heeft ook in die... Weet je, dat het heeft geduurd van, ik dacht, 1581 tot 1795. En er kwam dus een einde aan toen de Fransen dus hier kwamen. En die Fransen die hebben gezegd van, weet je wat, het is afgelopen. We gaan, die hebben dus gezegd, nu komt de verlichting. En iedereen die niet met ons eens is, die komt onder de guillotine. Dus je ziet dus hoe geweldig die verlichting is geweest. Ook nu nog wordt het de verlichting genoemd. Hè? Maar weet je wat de geschiedenisboeken zeggen? Het is de terreur. Wist je dat? Officieel heet dat de terreur. En tegenwoordig zijn het dus de verlichting. Want waarom? Er was iets goeds gedaan. Want die kliek van de adelheid en geestelijkheid, die zijn ten val gebracht. En nou was het een kliek hoor. Het was een verschrikkelijke kliek. Bijvoorbeeld de mensen uit de adel, die werden abt de baas van een klooster. En daar kregen allerlei leuke geestelijke baantjes en dergelijke. Dus laat het helder zijn. Dat kwaad werd vernietigd, maar er kwam een ander kwaad voor in de plaats. En nou zou je kunnen zeggen, nu is het niet, heeft niks meer met geloof te maken. Maar in al die tijd was het dus wel het geval. Er was dus een verwarring waarvan ik de stelling aandurf dat ik zeg van, ik vraag me af of er ooit wel iemand, als het gaat om de hoogste regionen van die kerk, of het nou katholiek of protestant,